Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Keihard aan het wijzen en schreeuwen om zeg maar te verdoezelen dat ik eigenlijk zelf niks aan het doen was. Ja. En dat idee is van Van Dijk is teamleider bij de Appie en die doet dit ook gewoon in het elftal. Ja. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. Ja, dag brave luisteraars. Het is aflevering 128 van de Hartgras podcast. In een jeugdige bezetting, op de toekomst gericht.
Zegt Chef Dood.
Uiteraard.
Zegt Chef Dood, die nog een hele mooie dood heeft liggen. Die hebben ze een week gebalsemd voor me. Dat is Berlusconi. Daar ga ik nog even passend... uitluiden, afscheid van nemen. Ja, afscheid neem je niet van hem. Hij komt volgens mij nog een keer terug.
Ja.
Dat is een goede horrorfilm. Lofty Alhamidi, de halve NRC-redactie zit hier trouwens. Ja, Lofty Alhamidi en Pieter van Os tegenover me. En naast me Danielle Clivon. Dus goede bezetting. Gevarieerd gezelschap. Veel kennis van... de minder voor de hand liggende gebieden.
Ah, ja, oké. Okay. Ik heb al even veel kennis. Ja.
Goed bruggetje.
Ja, mooi. Van de minder voor de hand liggende gebieden.
Zeker Pieter van Os, Albanië en FC Groningen noem ik. En, ja, dat topt niemand hier.
Ja, ik geloof, het is nog steeds de hartgras van nu. Hè? Ja, ik mocht al mijn ellende opschrijven van een jaar.
Ja, dus voor de paar lezers die het nieuwste nummer nog niet in huis hebben. Pieter heeft een prachtig... elegie, maar ook een lofzang op Groningen. Ik vond het. Ik zou er ook fan van zijn geworden als ik in jouw positie was geweest.
Ja, hoe zie je de kansen heen voor het aankomende seizoen voor Groningen?
Voor Groningen? Nee, ik krijg allerlei berichtjes van vrienden en kennen die tegenovergestelde dingen beweren. Sommige HSV-fans die zeggen: wacht maar. Mm-hmm. Kan jaren duren.
Ja, dat is wel vreselijk. Precies. Ja. Weer mislukt.
Ja, terwijl ook weer een vriend van me die oorspronkelijk uit Zwolle komt. Die zegt, dat is leuk, heel veel leuker. Dan word je een keer kampioen. Dat is geweldig. Een fantastisch seizoen.
Maar Zwolle is geen kampioen geworden.
Nee, die zijn dit jaar geen kampioen geworden. Die zijn in één keer
op het einde hebben ze het een beetje laten gaan. De laatste twee wedstrijden of zo.
Ja.
Hoe is het geëindigd, de eerste divisie? Dat eigenlijk dat even niet meer weten.
Heracles is Heracles. Kampioen geworden. Ja.
En Almere derde. En die zijn alle drie gepromoveerd.
Ja, Almere dus net door. Nou, toch best knap.
Hè? Ja, zeker. Maar het is echt een vochtige Leos. Kelder, hoor, die kampioen-divisie.
Ja, vochtige kelder.
Ja, nee, ja, ik bedoel, als je er eenmaal in zit, dan kun je er soms echt heel moeilijk uit. ik weet, Groningen lijkt mij sterk genoeg om gewoon in één keer terug te keren. Maar het kan ook de andere kant op.
Ja, NAC bijvoorbeeld met dat prachtige stadion, die zitten toch al... die kun je niet meer herinneren dat die in de Eredivisie zaten.
Ja, ongelooflijk. En er komen iedere week veel mensen.
Ja, die zijn toch altijd dronken. Dus die het verschil volgens mij niet.
Maar wat wel leuk is, ik weet niet of je daarop zit te wachten, maar Dordrecht uit, Telstar uit. Het zijn toch Helmond Sport.
Telstar kan ik aanbevelen. Pieter, ik nodig je.
Ja, we gaan er samen naartoe. Daar zat ik over na te denken. Ja. Met Frans naar Telstar Groningen. Ja. Ja,
lijkt me wel leuk.
Met die Maserati van je, wat is het? Ferrari?
Die kan ik wel even regelen.
Ja. Dat wordt leuk. Nee, ik begrijp je bedoelt. Dat kan natuurlijk heel interessant worden.
Ja, maar er zijn zoveel clubs waarvan ik dacht, oh, je hebt altijd Eredivisie gespeeld, die nu al jaren inderdaad in die vochtige kelder voor jou zitten. Ja. Rode JC ook. VVV Venlo. Dat soort clubs die voor mij altijd de onderkant van de Eredivisie waren, maar wel hoorden bij die onderkant.
Precies.
Die zitten nu gewoon vast, inderdaad.
Roda, dat is wel een schrikbeeld voor me, zeg. Ja, gelijk. Ja, die werden tweede of zo. Die waren met Babangida.
Ja.
En dat,
die gingen tegen AC Milan, hè? Ja, nog,
Kan je dat nog voorstellen?
Ja, van de Champions League. Oh.
Ik heb nog wel eens heel
wil je niet bang maken of zo?
Ik heb nog wel eens in een trein gezeten met een Italiaan. En ik sprak geen Italiaans, ging wel op weg naar Italië. En toen, hij was naar Nederland gekomen vanwege een meisje. En een fan van dat Rode JC geworden. Dus wij spraken toen in opstellingen. Hij kende Rode JC beter, ik AC Milan gelukkig beter. Maar, en toen heeft hij nog wat schijnbewegingen voorgedaan in het gangpad. Dus in die zin associeer ik Rode JC toch altijd met meer dan... alleen maar mijnwerkers.
Ja, ja. Ik ben vergeten, ja. Nee, dit is een angstig vooruitzicht.
Ja.
Maar wel bijzonder dat inderdaad alle top drie gewoon naar de Eredivisie is gaan. Ik had eigenlijk wel verwacht dat de nummer 16 van de
FC Emmen,
dat die het misschien wel, dat het zou lukken, dat ze gewoon zich zeg maar behouden.
Ja.
Ja, ook dat hoopten we ook in Groningen. Dat die man, die coach met iets meer vertrouwen naar Groningen kwam. Maar ook nee, dat is niet gelukt. Aan de andere kant, Lukien, aan de andere kant lijkt dat een man te zijn die... Nou, die laat zich niet... maakt er niet zo
Maar wat is er met het noorden aan de hand, Pieter? Drie noordelijke
Cambuur,
clubs.
Groningen, Emmen.
Ja. Je hebt alleen Heerenveen nog.
Ja, en Heerenveen stelde ook een beetje teleur, toch? Dit jaar. Ja, misschien niet van Hooijdonk, die scoorde dan wat doelpunten.
Maar drie clubs uit Overijssel.
Ja, maf is dat. Ja. Ja, merkwaardig.
Vier, met de Go Ahead erbij.
Ik beweerde hier een keer in een podcast dat de hele Eredivisie uit Brabantse club bestond, maar dat bleek ook niet zo te zijn.
We komen vier uit Overijssel.
Overijssel dus.
Heracles, Twente.
Go Eagles.
Peck en Go Eagles.
Ja, dat is opvallend, ja.
Overijssel, de minst opzienbarende provincie van Nederland. Wat hoor je er eigenlijk van?
Ze stemmen allemaal op Caroline van der Plas.
Ja, maar mijn stad heeft meer clubs in de Eredivisie dan heel het noorden bij elkaar. Dat is wel
pijnlijk.
Dat is wel pijnlijk. Pijnlijk.
Ja. Welke van de drie was jij ook alweer?
Ja, Sparta.
Sparta, ja.
Ja.
Okay. Ik gun dit Sparta wel heel erg om Europees te halen.
Mag jij zeggen waarom die Ajax-fans het fout hebben dat ze die Stijn zo...
Hij heeft geen Ajax-DNA. Dat is het argument dat je steeds herhaald hoort.
Ja, inderdaad. Maar ik snap het niet. Ik bedoel, volgens mij past hij perfect bij Ajax.
Ook met zijn karakter, toch?
Zijn karakter, zo'n bravoure.
Ja. Teamsmeder ook. En ik denk dat het belangrijkste is op dit moment wat Ajax nodig heeft. Die jongens moeten weer allemaal dezelfde kant op kijken. Één team worden. Iemand op Twitter haalde oude interviews van hem weer naar boven met screenshotjes. En als je dan leest de dingen die hij zegt, zijn visie, want hij heeft wel echt een visie. En hoe hij met zijn spelers omgaat, dan denk ik, we konden het slechter treffen. Ja, volgens mij is dit een hele goede match. Het enige probleem is misschien, wat Nagelsmann ook bij Bayern had, dat de zogenoemde vedettes misschien zoiets zullen hebben van, oh, maar wie is hij? Want hij heeft geen Europees gespeeld en hij heeft geen grote prijzen gepakt. Ja, de vedettes die denken dat ze vedettes zijn, dat voornamelijk.
Maar goed, dat was...
Ik zie een Bergwijn dat ook wel een beetje doen. Tadic, als je Tadic niet aan je kant hebt, dan wordt het heel lastig. Dus ik denk dat daar nog wel even misschien een kleine wrijving kan
ontstaan. Maar goed, was dat ook zo, toch? Toen hij kwam, was dat ook van, ja, die gekke man met zijn gekke accent.
Met zijn Utrecht koffertje.
Ja, weet je wel. Ja. Toen dachten ook mensen van, dit is gewoon een Ajax-man, weet je wel. Maar uiteindelijk bleek het toch wel een perfecte match. Ik denk dat het bij deze man ook zal zijn. Iedereen liep met hem weg bij Sparta, ook bij andere clubs.
En hij heeft ze ook allemaal beter laten voetballen. Dat vind ik altijd een goed... Ja. Als je kijkt, de transferwaarde van die Sparta is enorm verhoogd onder zijn regie. Maar niet alleen die
en hij weet wat hij kijkt naar zijn materiaal en daar gaat hij mee aan de slag en haalt hij het beste eruit. En nu heeft hij dus, met alle respect, ik hoor dat niet zeggen, met alle respect naar de andere clubs die hij heeft gecoacht, beter materiaal.
Zeker.
Dus we kunnen dan niet vooraf zeggen, ja, maar hij speelt geen aanvallend voetbal en laat de jeugd niet doorselecteren als hij toendertijd die opties niet had.
Ja.
En volgens mij heeft hij bij alle clubs waar hij speelde, dat moeten we dan niet aan Pierre van Hooijdonk vragen, maar alle clubs waar hij heeft gemanaged, heeft hij een prima prestatie neergezet.
Ja, daarom. Dus laat die man gewoon even coachen.
En het is heel fijn dat er niet iedere keer alles op straat ligt voordat er überhaupt iets gebeurt. Weet je, Branko van de Boom is gekomen. Niemand wist dat. Ik Branko nog geërfd van gast. Hallo, waarom heb je dit niet verteld? En dan nu hebben we die Tahirovic. Niemand wist daarvan. Ik vind het fijn. Er gebeurt iets binnenshuis. Het blijft binnenshuis. En ik heb ook wel het idee dat er goed over wordt nagedacht.
Wat gaf Branko als antwoord? Ik noem hem nu ook maar eens voornaam, omdat jij hem kent, ik ken hem helemaal niet.
Het was altijd die maak je geen zorgen knipoog. En ik had toen al moeten weten, want er broeit hier iets. Maar daar gaan we nog in een hard gras niet aankomen. Maar daarna dan gaan we daar verder op in. Dus ik kan er niet over vertellen.
Maar hoe gaat hij het doen bij Ajax?
Nou ja, kijk, als ik kijk naar Tahirovic, die dus nu van Roma is overgenomen. En Branko zijn het op zich wel soortgelijke spelers. Alleen Teodosic is toch wel iets defensiever ingesteld. Ik heb het geluk gehad, het geluk dat ik Portugal-Bosnië heb gekeken. Heel toevallig, want ja, waarvoor zou ik dat kijken? Maar het stond gewoon open en ik lag lamlendig op de bank. Dus prima. En daar viel hij in de 60, 70 minuten of zo. En toen dacht ik ook al van, oh ja, leuk spelertje. Die is van Roma, toch? Van de jeugd. Oh ja, interessant. Een keer in de gaten houden. Misschien is voor FM. En een dag later opeens, Teodosic komt naar Ajax. Dus het is een hele fijne speler. Het is ook een spelmaker, spelverdeler. Maar het is ook een balafpakker.
Een beetje een wieferachtige speler.
Ja, eigenlijk wel. Maar ik denk ook dat dit gewoon een goede vervanger van Alvarez zal zijn. Hij heeft een snellere wendbaarheid. Hij schakelt sneller om. En Alvarez is heel goed in bal afpakken, veroveren tackles. En dan vraagt hij zich een beetje af, wat moet ik nu? En gaat hij breed? En Teodosic heeft toch wel die drive naar voren. En ik zie dat in een ideale wereld met Brank van de Bomen zeg maar over het middenveld. En dan een puur zang aanval de middenvelder erbij. Daar zie ik mooie dingen gebeuren. Maar ik moet even kijken wat ze gaan doen met die verdediging. Want anders heb je er nog niks aan.
Ja. En gaat Peter Bos PSV naar de klote helpen, denk je? Want Ajax wilde hem zo nadrukkelijk niet. Dat ik denk dat
hij wilde zo nadrukkelijk wel.
Ja, er is iets met hem mis, denk ik. Hij heeft ook nooit wat gepresteerd uiteindelijk bij Dortmund. En
hij
bij
blijft opvallend
Lyon.
Kort bij clubs, behalve vroeger dan bij Heracles. Ja. Maar, ja,
hij ging nu ook aanvallers kopen bij PSV. Ik denk, als ze iets goed doen, zijn het de aanvallers bij hun.
Met Peter Bos denk je dat hij hele goede aanvallende ideeën heeft. Alleen dat hij een beetje Koemanesk niet wil afwijken van zijn ideeën. En in dit geval met een PSV wat super wisselvallig was afgelopen seizoen, wat ook nog geen team is, denk ik niet dat hij op dit moment de juiste trainer is om daar dus eerst een team van te maken, te kijken naar het materiaal, daarnaar te spelen en dan langzaam zijn systeem te implementeren. Vandaar is het ook bij Olympique Lyon fout gegaan. Geweldige spelers hebben ze daar. Maar hij wilde in één keer het Bos Nederlandse schoolsysteem spelen. En er was geen draagvlak voor en het werkte niet. En hij weigerde daarvan af te wijken. En ik denk dat dat voornamelijk zijn zwaktepunt is. En wat hem, niet waarschijnlijk, maar wat hem kan opbreken bij PSV.
Ja.
Tenzij hij hele goede man-managende assistenten naast zich heeft. Maar ik weet echt niet wie zijn assistenten zijn. Volgens mij neemt hij zijn eigen mee, toch?
Altijd mee van ja-knikkers dus.
Dat werkt ook niet.
Altijd wantrouwen. Als ze een assistenten meenemen, dan is het
ik moet denken aan Jol en zijn broer.
En weten we dan al wat Rutten nu gaat doen? Hij heet toch Rutten?
Fred,
ja.
Ik dacht heel veel Mark. Ik dacht, wat?
Ja, sorry, omdat het precies, daarom was ik zelf ook even van slag. Nee, die man heet Fred Rutten, er is niks aan te doen. Alleen dan met een N erachter.
Een N, ja.
Ja, precies.
Bleef hij niet?
Maar ik weet nog dat, hij was ooit, voor de ouderen onder ons, hij was altijd hoofdcoach ergens. En
bij
Twente
bijvoorbeeld.
Ja, bij Twente. Ja. Maar nu leek hij toch ook iets te maken te hebben met met dat hele gedoe rond die Van Nistelrooy.
De koep,
precies. Ja. Dus wat gaat hij nu doen, weten jullie dat?
Ik weet het eigenlijk niet.
Okay, hij is niet.
Maar ik kan me niet voorstellen dat als hij aan de kant van Van Nistelrooy stond in de koep, dan kan hij niet blijven. Als hij er tegen was, zou ik als Bos niet willen dat hij erbij zit.
Ja. Ja, dat is het probleem van koepplegers. Ik krijg zelf nooit wat ze op de ogen houden. Er is altijd iemand in de schaduw.
Hij zat erbij als senior om de jonge Van Nistelrooy wat met ervaring te ervaring te voorzien, dus dat zal Bos geen behoefte aan hebben. Ja. Dus ik denk dat hij weg moet. En dat is als hoofdcoach nooit echt goed geweest. Hè. Bij Feyenoord heeft hij het slecht gedaan. Bij Twente redelijk, geloof ik. Mm-hmm. Het is niet echt een PSV ook redelijk. Het is geen topper. Hè.
Nee. En jullie zeiden net, iemand zei hier over Koeman, die wil altijd aan zijn systeem vasthouden.
Ja, Koemanesk.
Dat is wel heel grappig.
En nu
want
beweerde Van der Vaart gisteren op televisie, van hij houdt aan dat 5-3, hij zal niet naar 5-3-2 gaan, hij houdt vast aan dat 4-3-3, want Van Gaal speelde 5-3-2. Dan dacht ik, zou het zo simpel zijn?
Ja, Van Gaal heeft 5-3-2 van Koeman afgekeken, dus dat maakt de cirkel weer rond. Maar ik denk dat in essentie, Schreuder had dat ook. Ik wil geen Ten Hag-bal spelen, ik wil Schreuder-bal spelen. Ik wil geen Van Gaal-bal spelen, ik wil Koeman-bal spelen. Dus er zit toch wel een soort van trots in die coaches, trainers van ik wil mijn stempel op dit elftal drukken en laat zien dat we met mijn visie er kunnen komen. Maar dat werkt gewoon niet altijd. En dan moet je ook gewoon kunnen inzien, soms moet ik dingen veranderen. Kijk naar Pep Guardiola, die een minimale verandering en na de winterstop heeft doorgevoerd bij Manchester City om Haaland er toch in te laten passen. Dat team draaide geweldig daarvoor al. Maar na die minimale aanpassing, waardoor ze zeg maar gingen schuiven met Stones ook en Rodri op het middenveld, veranderde gelijk. Toen werd het een onstopbare machine. En kleine aanpassingen en even afwijken van jouw bal, dat kan gigantisch veel betekenen voor zo'n team. Alleen als coach denk je dat dat het enige is wat je hebt. Jouw bal is het enige wat je hebt. Dus dat wil je doordrukken. Maar ik heb Ik heb
ja,
een
maar het heeft toch ook te maken met wie wat doet. Dat zei later ook Van Basten, die toch ook al een beetje verstand heeft van voetbal. Dat heeft niet alleen met het systeem te maken. Je zag ook, hè, er werd te weinig verdedigd. Er werd de schuld gegeven, geloof ik, bij de eerste goal.
Ja, ja, kom maar noemen, bereidbaarheid.
Dat Malen niet mee terugliep. Hij zei, ja, maar die Malen moet ik helemaal niet teruglopen. Die moet doelpunten maken. Ja. Dan moet iemand anders op het middenveld of in de centrale verdediging moet dat opvangen. En iedereen liep daar aan die kant van Dumfries en Malen inderdaad gewoon rechtdoor. Hè, die
renpaarden. Ja,
vooral die Marco, die kon vrij doorlopen ook.
Geertruida, die stilstond.
En tegen Kroatië ook al.
Ja.
Ja.
Maar dat is niet de schuld van per se van het systeem, legt hij uit. Dus dat vond ik ook wel verhelderend. En als je kijkt naar die verdediging, waarom wijs je niet gewoon naar personen bijvoorbeeld? Van Dijk.
Die tweede goal, die derde goal.
Die Liverpool naar de kloot aan het helpen is. Ja. En nu het Nederlands elftal ook.
Die derde goal.
Dat die jongen gewoon langs liep.
Hij loopt natuurlijk als zijn majesteitelijk bij. Je denkt, fantastische voetballer. Hij straalt die uit, maar als je goed kijkt.
Ik weet het niet meer. Iemand zei dat gisteren ook. Van Dijk heeft ons al die jaren in de luren gelegd door zijn lichaamsbouw en wat hij uitstraalt. Ja, maar eigenlijk is het een middelmatige verdediger.
Een Groningen verdediger.
Ja. Zal ik daar nog iets over zeggen? Nee, dat is too much. Toen was hij misschien op zijn hoogtepunt.
Over te vroeg gepiekt. Ik bedoel, Frenkie de Jong. Laten we het over Frenkie de Jong hebben.
Ja, die kun je ook wel wat.
Ik heb echt het idee dat hij soort van bij Barcelona verpest is. Zeg maar dat losbandige en die drijf naar voren. En Dat jongensachtige wat hij bij Ajax heel erg had en in zijn eerste half jaar bij Barcelona ook, dat is er nu helemaal uitgeslepen. Ja, gesloopt eigenlijk. Ja. En dude, schiet gewoon.
Schiet gewoon. Pak een keer die bal, neem die vijf trap.
En hij doet mega veel werk, hè? Daar niet van.
Hij heeft voor het laatst gescoord, die scoort nooit.
Nee, maar het wordt wel een beetje.
Hij lijkt ook niet te willen scoren. Dat is wat je zegt. Hij komt in een positie, denkt hij, er staat iemand anders toch nog iets beter.
Dus ik ga hem afgeven. En dat is waarschijnlijk wat hij moet doen in zijn rol bij zijn club. En dat hij dat hier verder draagt. Mm-hmm. Maar dit is nationale elftal. Kom op. Dit is juist het moment om leuk te zijn.
Ja.
En los te spelen en te genieten. Wat en ik snap het. Aan het einde van het seizoen heeft niemand hier zin in om dan nog 2 wedstrijden te spelen en dat je 50 plus wedstrijden in de benen hebt. Ik snap het. Maar
dat snap ik ook wel. Maar ik ben gisteren op hem gaan letten, weet je wel. Die doorzichtige ballen ook, weet je wel. Echt gewoon fantasieloos.
Maar als je dat tegen Kroatië, dan zie je Modric versus de Jong. En dan denk je,
dan wordt het pijnlijk hoor.
Modric werd hij echt gedeclasseerd. Maar zelf Brozovic en die anderen, die waren zoveel beter.
Ja.
Ja.
Ik vond het mooiste van Koeman naar Kroatië. Weet je, het was 2-2. En die andere goals tellen niet, want dat is de verlenging. Dus ik weet niet wat voor cognitieve dissonantie heb jij. Ben je nou serieus? Ga je dit roepen?
Ja, dat is een heerlijke. Ja. Nee, het was eigenlijk 2-2.
Het was mij niet opgevallen, heerlijk.
In het algemeen, wat vind je van Oranje? Ik bedoel, je had het net over dat je lamlendig op de bank lag. Maar lamlendig is het woord wat bij mij
bij Oranje naar boven komt.
Ze hebben geen karakter. Het is inderdaad lamlendig. Het is fantasieloos.
Ja.
Wat is er aan de hand? Dit is niet een. Je vraagt je af of ze zich kwalificeren voor.
Ja, ik dacht altijd dat het aan Memphis lag, maar ik begin nu te denken dat het aan de Van Dijk ligt. Want het elftal begint toch altijd net zoals het verval bij Ajax begint bij Tadić. Mm-hmm. Moet je altijd naar die
sleutelspelers
kijken. Hè? En want die bepalen de sfeer op de training en die zitten. Hè, maar die Van Dijk die wijst voortdurend.
Ja.
En net zoals Tadić ook altijd wijzen.
Maar hij schreeuwt heel veel, maar hij zegt eigenlijk niks.
Nee. Ook bij die goal, die derde goal, ging hij ook wijzen. En alsof het een overtreding was op Denzel daar voorin, waar het allemaal begon, hè, met balverlies.
Ja.
Dus het lag niet aan hem. Nee. Terwijl liet die man gewoon doorlopen.
Ja. En Ake vond ik veel soevereiner spelen.
Ja, die heeft sowieso een fantastisch seizoen.
Die zijn veel beter de leiding, denk
daar
ik.
Weer in de oorlog.
Maar je moet je even voorstellen dat je dus 3 dagen lang hebt gefeest, hebt gedronken, je hebt je travel gevierd en dan 2 dagen later weer bij het Nederlands elftal, dan leg je zo'n wedstrijd op de mat. Ja. Ik zou 2 weken moeten bijkomen. Hoe kan dit?
Ja. Was dat een interessante speler? Want die Ake die zou misschien niet zo heel snel zijn opgevallen als hij was begonnen bij FC Groningen. Zeg maar. Want die doet dus nooit iets fout.
Mm-hmm.
Die verliest nooit de bal. Oké, met die eerste goal van Italië.
Toen hij jong was die prachtig. Dat was een soort gulletachtige jongen. Ja, hij was toptalent bij Feyenoord.
Ik zat erna te denken hoe dat werkt. Want hij is bij Manchester City ongelooflijk goed. Ja. Ook omdat hij nooit... Dus, hij doet gewoon nooit iets fout. En om hem heen staan allemaal hele goede voetballers.
Zoals als hij een fout maakt, is het eigenlijk geen fout.
Nee, precies. Dat is wonderlijk. Maar ja, bij zo'n Nederlands elftal dat niet draait, ja, dan heb je er ook niet zo heel veel aan. Het is niet zo dat hij dan voorop gaat.
Ja, op het WK was hij ook echt de lief beste speler, denk ik.
Ja. Wat zei je?
Hij is lief voor zijn moeder. Het is een lieve jongen.
Het is een lieve jongen.
Dus het is geen... Het is geen straatvoetballer.
Nee.
Dat zei Van Bas, vond ik zo mooi. Die Kroaten, dat zijn allemaal straatvoetballers. En dat is, daarom willen ze winnen. Ik vond het van te genieten.
Dat merk je aan alles, toch? Ja. Gisteren ook. Ik bedoel, het was misschien niet de beste wedstrijd.
Ja.
Maar die Kroaten, die...
Heerlijk.
Ja, alsof ze nog de WK in Qatar nog aan het spelen waren. Ja,
ik vond het, Nederlands komt daar een beetje... Ze deden alsof het een hele slechte wedstrijd was.
Was
het
en alsof het was heel vermakelijk.
Beter was, terwijl Kroatië was volgens mij veel beter. Zeker in de tweede helft. Mm-hmm. Oké, ze werden moe. Hè, dus in die verlenging. Hm. Maar in de tweede helft waren ze echt heel goed, Kroatië. Ja, ja. En ik vond het best een leuke wedstrijd. Hoor. Dat zeiden jullie ook al. Ja, oké, dat zijn jullie met me eens.
Zelfs de penalties vond ik leuk. Het waren echt... Oké, er zijn er twee niet ingegaan. Maar het waren echt goede penalties van die Kroaten. Gewoon bam! Oh mijn god, die van Perisic. Ja. Echt heel mooi. Love
grappig, je vond ook, want de Nederlandse televisie werd
die Unai Simon kiepte.
Ja, maar daar kwam de straat in Unai Simon naar boven. Ja. Oké, ik ga geen ballen doorlaten. Ja.
Wat een reuzende goal, hè. Fantastisch. Ja.
Nee, ik las online maar inderdaad ik ook dat mensen dachten van, zeiden van dat die finale niet om aan te zien was. Zoals elke andere finale, behalve dan...
Mij noemde Willem Visser het akkerland... Finale of zo. Ja, ik dacht, ja, waar moeten we zo denigreren? Dat was echt een leuke wedstrijd. De sfeer in het stadion zat er geweldig in. Ja, tuurlijk, iedereen werd moe, maar ik vond...
Het is een soort sublimatie misschien van je teleurstelling over het Nederlands elftal. Ja, het hele toernooi is waarloos, finale is stom.
Maar het was natuurlijk geen technisch hoogstandje, maar het was echt leuk om naar te kijken.
Ja. Nou, ik vond het zo fijn. Allebei die teams hadden een fantastisch middenveld.
Ja.
Dus ze konden schitterend paas. Als je ziet bij Nederland, ging dat steeds mis. Duurt te lang, hè. Frenkie maar lopen. En Wiefer, die ging ook slecht voetballen, vond ik. In de passing. Mm-hmm. Dus het was een rommeltje van je welste. En bij hun, bij allebei die teams, was het heel strak inpasen steeds.
Ja. Ja.
Ja. Ja, en als Gakpo die goals natuurlijk wel gescoord had, was het ook weer niet zo dramatisch allemaal. Ja, we vonden het Nederland zelf dus heel slecht. Ja, ik kijk nu even naar jou, want jij het wel heel slecht vond.
Je kijkt ernaar en je denkt, wanneer worden ze wat losser? Wanneer gaan ze voetballen? Het is allemaal heel... Het is allemaal een balletje terug, breed. Het is...
Angstig.
Ja, angstig om je heen kijken. En ze weten niet waar die bal heen... Terwijl als je naar die Kroaten of die Spanjaarden kijkt... Ze verrassen de hele tijd, weet je wel. Ik denk van, ik wist niet dat die paas kon. Het kan, weet je wel. En bij Nederland is het gewoon allemaal heel behoudend. En ik weet niet, misschien ligt het ook aan Koeman, hoor. Maar
misschien kunnen ze niet beter dan dit.
Ja, dat is...
Nee, want we hebben wel die voetbal. Xavi, Noah Lang, dat zijn wel, als je straatvoetballers hebt, dat zijn wel van die jongens.
Ja, maar Noah is echt een invaller. Dit tegen, wat is het, Italië in de basis?
Ja. Nee, hij is
hij deed wel echt zijn best om creatieve inbreng in het spel te zetten, maar het was een soort van puppy die overal opdook en rende.
Ja, maar je zag dat op een gegeven moment ook spelen, zeg maar, als niet zichzelf. Dus tweede helft, toen wilden ze de beuk erin. Powerplay, heel Brits, weet je wel. Maar dat zijn jullie niet. Dit houden jullie niet vol. Dit is altijd, weet je wel, tijdelijk. Want dat zag je ook tegen Argentinië op het WK.
Is er dan dat ze zoeken naar een voetbalidentiteit?
Weet ik niet. Het komt wanhopig over. Weet je wel, je kijkt eigenlijk van, ja, maar dit is geen Nederland. Dit is even een kwartier lang beuken. In de hoop dat je dan de tegenstander, zeg maar, ontregelt. En dat ze dan in paniek raken. Ja, het zijn Italianen, weet je wel. Wat verwacht je? Die
wachten en dan komt er één lange bal. En Malen blijft stilstaan.
Ja.
En Dumfries lijkt, oh shit.
Ja.
En dan is er weer een goal.
Precies. Dus die tegengoal van Bergwijn, wat best wel een mooie goal was trouwens.
Nadat hij eerst weer twee kansen verkanseld had.
Dat sowieso, maar ze maken die goal en denken van... Oké, nu komt het. En iedereen was, die commentator was ook helemaal weer...
Was hij hyped up,
Weet je wel. Terwijl die Italianen, die zijn niet... Weet je wel,
die zijn niet van hun stuk, hoor. Die gaan gewoon verder met wat ze aan het doen waren.
Ja.
En bedenk je dan even, dit Italië, wat nog steeds heel oud is. Iedere linie hebben ze 1, 23, 24 jaar gespeeld. En voor de rest is het 30 plus. Mm-hmm. Maar hun best, Chiesa, is 25. Ja. Verratti kan ook nog wel eventjes mee. Niet Acerbi, Travessi, nee. Ook een jonge middenvelder. Zoiets. Ja. Ook een jonge middenvelder. Kan ook nog lang mee. En hebben ze op doel Donnarumma, die 24 is. Als het Italië, dat zich niet van zijn stuk laat brengen. En gewoon echt hun eigen spel, hun Italiaanse identiteit.
Ja.
Blijft uitdragen en zo blijft spelen. En doorselecteert. Dan zijn ze voor de komende 10 jaar zijn ze gewoon set.
Ja.
Ze zijn gewoon echt set. En dan kijk je naar Nederland. En dan denk ik, volgend toernooi. Wie moeten we echt meenemen? En welke jonkies gaan door? En...
Maar daarom ben ik dus teleurgesteld in Frenkie, weet je wel, Frenkie de Jong. Dat ze denken van ja, dit zou de Modric zijn van Nederland.
Ja.
Weet je wel? Die zou dan de team op sleeptouw moeten nemen. Maar dat zie ik niet gebeuren. Weet je wel? Zolang hij niet de bal opeist bij een vrije trap. Denk ik van ja, maar dan zie ik het niet.
Nee, maar daar zie ik niet zo goed in, hè? Vrije trappen. Dus,
dat ja, hij heeft geen traptechniek. Ontwikkel er één, weet je wel. Ik bedoel, waar wacht je op? Ja, maar
ontwikkel er één. Doe
ja, ik bedoel, echt een middenvelder van zijn statuur. Die dat moet dan alles kunnen zijn, weet je wel. Dat moet gewoon iemand zijn die en een goede trap heeft, goede passes.
Jan van Dijk. Nee, goed, ga door. Ja.
Nou ja, dit Nederland, dit gaat me niet worden. Dit wordt.
Hebben we Ierland?
Griekenland,
ja.
Frankrijk.
Ja.
Nou.
Ja, Frankrijk en Ierland onder je water.
Hou je hart vast hoor, Griekenland.
Dat is al direct in september.
Is het 20 jaar geleden dat ze Europees kampioen werden?
Wie?
Griekenland,
ja.
Het begint 2000, toch?
Ja. Ja. Ik vind het zelf een groot probleem dat ze weinig tot je verbeelding spreken. Je wilt altijd voetballers hebben waar je... Het is Modric, je zit bijna liever naar Modric te kijken dan heel Nederland. Ja. Hè? Dat die spreekt tot je verbeelding. Ja. En,
wat ik opvallend vond, is dat ze niet... Het is niet bij Kroatië alles via Modric.
Nee.
Dat heb je wel eens bij zo'n sterspeler, dat ze dan alles inleveren.
Ja, want Ajax vroeger met Suarez had alle ballen op Suarez. Ja,
maar ze kunnen allemaal goed voetballen. Ja. Dus het is allemaal de technische...
En ja, hij krijgt de bal als hij zich mooi vrij speelt, wat hij natuurlijk heel vaak doet. Maar anders ook niet.
En in de teleurstellendste speler van Kroatië was dan Livakovic. Die was zo nerveus op doel, echt een schim van... Ja, waar hij op het WK speelde.
WK,
ja, en hij, je zag gewoon de nervositeit in zijn ogen. Dus ik vraag me af wat er dan in die tussenliggende maanden bij zijn club of zo is gebeurd. Ik heb hem voor de rest niet gevolgd, maar hij speelt bij Spartak volgens mij. Like, what happened? Want dit was niet de Livakovic die met zelfvertrouwen en daardoor 2 meter lang was en zijn schaduw verdubbelde.
Bij Bijlo ook. Ik vond Bijlo hetzelfde. Want je denkt dat is zo'n coole keeper altijd bij Feyenoord. En nu maakt hij die ene fout naar de andere en afwachtend. En...
Maar ja, als je een verdediging voor je hebt waar je niet op kan vertrouwen, dat gaat ook wat mensen doen.
Want nog nooit heeft Oranje zoveel tegengoals geïncasseerd.
Ja, ik had het even opgeschreven, mijn papiertje net weggedaan.
Ja. Sinds de tijd van Abel Enstra of zo, hè, denk ik.
Ja, zoiets. Ja.
Nee, ze kregen natuurlijk 12 doelpunten.
In hoeveel wedstrijden? 3, 4?
11 tegengoals. 11. 3 wedstrijden.
Ja, met Gibraltar erbij, hè?
Met Gibraltar.
Oh ja, dan kan je er nog een wedstrijd bij. Nou ja, goed. Heerlijk. En dan moet je dus inderdaad niet zeggen dat het 2-2 werd, wat Koeman deed. Dan waren er gewoon 4 tegengoals.
Ja.
Nee, dat vind ik gek. Het gold dat wij zulke goede verdedigers hadden, dat de aanvallers wat minder waren. Mm-hmm. Maar we hadden wereldniveau verdedigers, maar dat is nu het probleem aan het worden.
Ja.
En we hebben Botman nog op de bank.
Ja.
Timber.
Ja, er zijn een paar van die spelers waar een beetje discussie over was. Hè? Dus, maar ook, dat is dan weer geen
Frimpong.
Verdediger. Frimpong, ja precies. Wat zeggen jullie? Had hij
Ik ben niet zo'n heel groot... voetballend liefhebber van Denzel Dumfries. Ik vind het echt een geweldige vent. En hij lijkt me zo'n lieve man en zoveel inzet.
Nuttig ook.
Nuttig ook, maar ik wil toch gewoon Frimpong daar gewoon een keer zien.
Ja.
Hij heeft toch de doos nog om de schoenen zitten, zoals het heet. Hè?
De doos.
Hij heeft meer dan harde voeten.
Mooie uitdrukking. Dat is een
wat vonden we trouwens van de Nations League? Ik bedoel, is dat
dit nog?
Moet dit nog? Ik bedoel, ik dacht het voetbalseizoen was voorbij opeens. Oh, er zijn nog wedstrijden van de Nations League.
Ja, maar dit seizoen duurt ook een eeuwigheid.
Ja, en dan heb je die Nations League. En dan, wat vinden we bijvoorbeeld van het idee van verlengen? Moeten we dat nog?
Ik snapte dus niet waarom we bij de troostfinale gelijk naar penalties gingen. En bij de normale finale...
Dat had het Frenkie aangevraagd, denk ik.
Ik denk, die spelers zijn even moe.
Maar willen we nog zo'n slijtageslag inderdaad? Los van die Nations League, maar ook dat verlengen, weet je wel? Ik heb het idee dat de laatste jaren we heel vaker verlengen.
En ik moet wel zeggen, Stijver, er was geen verlenging op het WK. Dan hadden we die geweldige verlenging geweest. Dat was het hoogtepunt van die hele wedstrijd, denk ik.
Ik vind verlengen, dat is oké. Okay. Te veel wedstrijden is misschien een probleem.
Okay.
En ik denk ook niet dat de Nations League aan zich het probleem is. Maar inderdaad het schema. Hoeveel wedstrijden er in één seizoen worden gepropt. Ja. Daar moet naar worden gekeken. Ik bedoel, niet volgend seizoen, maar het seizoen erna volgens mij. Krijgen we nog meer Champions League wedstrijden. Heerlijk om naar te kijken. Hebben wij meer om over te praten. Maar het is vreselijk voor spelers die al zoveel wedstrijden moeten spelen. En het voetbal is zoveel sneller en fysieker dan zeg maar 20 jaar, 30 jaar geleden.
Ze willen het WK toch ook uitbreiden?
Ook nog inderdaad. Ja, dus waar zijn we mee bezig? Dat gezegd, Nations League heeft zeker wel legitimiteit. Ja, daar hangt natuurlijk ook een kwalificatie mee samen als je hem wint. Mm-hmm. Dus ik vind het wel Het idee was natuurlijk gewoon meer geld, commerciële omzet maken. Maar ze hebben er wel iets van.
Nee, maar je leert er wel. Ze speelt tegen goede tegenstanders voor iemand als Wiever.
Ja, omdat ze die potverdeling zouden gaan.
Daar hebben we het nog niet over gehad. Ik vond Wijnaldum behoorlijk goed spelen.
Mm-hmm. Bijna op de presentator zei de ouderwetse Wijnaldum.
Ja. Maar dat komt door zo'n... Hè, dat hij nu de kans krijgt.
Maar zou je dan niet vriendschappelijke wedstrijden kunnen schrappen?
Nee, maar dan gaan ze afzeggen. Want dan hebben ze een grote teen gestoten. Ja, of zo, ja, ja, en dan zeggen ze af.
Dus je moet nog iets, een buffer ertussen hebben wat ze kunnen afzeggen.
Ja, maar het voelt echt als een verplichting. En weet je, dit moet je serieus nemen. Je zag die Kroaten, daarom zei ik van, het leek alsof ze nog, dat WK nog, dat ze nog niet klaar waren, weet je wel. Ze nog bezig waren op
ja, maar ik denk dat het ook is met Nederlands elftal, dat ze het misschien dit niet serieus namen. Ik weet, een paar van de jongens zijn naar Ibiza geweest anderhalve week geleden. Die hadden echt geen zin om ook nu nog twee potjes Nations League te gaan spelen. Ja, maar dat moet. Dus ze gaan wel. Ja. Maar het is echt met frisse tegenzin.
Bij Geert Rui, dan zag je dat. Hè? Die hing gewoon daarachter. En weet je zo. Van een oefenpotje. Terwijl het gewoon een serieuze wedstrijd was. Weet je wel.
Ja, ik vond sowieso die verdediging onbegrijpelijk om aan te zien. Als je dat die Laporta bijvoorbeeld van Spanje. Ja. Die blokte alles. Weet je wel. Dan denk ik. He, dan zit die Van Dijk, die geldt dan als de beste verdediger van de Premier League. En die Laporta, die haalt bij wijze van spreken de basis niet meer. Ja. Maar die verdedigde veel beter. Ja. Dus dat met volle inzet. Dus het zit ook in, ik denk, niet alleen vakantiegevoel, maar ook een soort, de kaarten zijn geschud. Ik ben toch aanvoerder en ik sta er toch in en ik doe het rustig aan omdat ik dat zelf bepaal. Die Van Dijk die loopt altijd een beetje te wandelen en aanwijzingen te geven als in het strafschopgebied. Die heb ik nog nooit een bal zien blokken, bij wijze van spreken.
Het is een beetje als ik, hoe vroeger bij de Albert Heijn was ik teamleider. En dan had ik mijn groepje van vakkenvullers, zeg maar 12, 13 man. En dan was ik gewoon aan het wijzen, jij moet dat en dat en dat doen. Ondertussen ging ik een sigaretje roken. En wat eet gewoon. Ik ging keihard aan het wijzen en schreeuwen om zeg maar te verdoezelen dat ik eigenlijk zelf niks aan het doen was. En dat idee is van Van Dijk is teamleider bij de Appie en die doet dit ook gewoon in het elftal. Ja. Maar volgens mij zijn
mooie vergelijking. Zoals je ook rondloopt met een pretsie, als het dan moet worden opgeruimd, dat ik altijd weet, ik moet wel een bezem in mijn hand.
Ja, ja.
En dan voor de rest kan ik doorouwen. Maar
over de telefoon lopen.
Ja.
Maar volgens mij zijn Marker van Basten ook. Dit neem je dus mee naar die kwalificatierondes na de zomer. En dat is nog wel het kwalijkste, want er waren echt geen positieve punten uit te halen. Nee. Normaal is er wel iets dat je denkt, oh, maar dat ging goed. Oké, Nathan, oké. Maar dat weten we al een tijdje. Ja. Mm-hmm. Voor de rest was er echt niks dat ik dacht, ja, dit kan wel boven de middelmaat uitstijgen. Het was allemaal meh.
Ja, daarom Griekenland en Ierland.
Misschien moeten we die wedstrijd dan voorspellen. Griekenland, Nederland, 6 september.
Is het zijn allebei moeten. We hebben ze allebei, toch? Ja. Ja, weet jij dat?
Ja, nou ja, Griekenland is altijd de angstkekener, toch? Ja. Met Rehagel, weet je wel. Nou, met z'n allen voor de pot. En
Ierland ook wel, Doevikas nu, hè?
Doevikas.
Maar Ierland ook wel, toch?
Hoeveel zou hij erin leggen? Ja.
Vanwege Ierland gingen we toch niet naar het WK 2002?
Ja, dat was nu precies met Van Louis van Gaal uit wedstrijd. Dus ook een angstige. Ja. Misschien dat het een keertje niet gaat lukken dan, die kwalificatie. Ja, Pelle weet inmiddels de datum. Wij doen allemaal de uitslagen. Ja, we doen alleen Griekenland.
Ierland-Nederland is ook nog uit. Hmm. I don't know of dat nog iets uitmaakt, maar Grieken wel. Ieren kunnen ook luid zijn.
Ja, zeker.
Alsof een leprechaun, voodoo of zo.
Ja, het kan daar spoken.
Kan daar spoken. Dus altijd...
Ja, het is...
Dankjewel.
Ik voel het gewoon niet.
En Nederland-Griekenland?
Nederland-Griekenland? Nou, dat thuisspelen maakt kennelijk niet zoveel uit, want we hebben net een toernooi gehad in Nederland. Maar ik gok dat er dan toch met een enorme lucky goal, dat we allemaal enorm gaan klagen, maar dat Wijnaldum dan toch nog net ons overstreept.
Zelfs tegen Gibraltar, toen had ik echt het gevoel van dit kan fout gaan.
Ik dacht, gaat dit verliezen.
Was echt erg.
Ze gaan scoren.
En nu je voorspelling. Ik zeg dus 1-0 Wijnaldum.
Ik denk gelijkspel tegen Griekenland. Ja. Tegen Ierland verliezen ze gewoon.
Gelijkspel Griekenland.
Ja.
Ja, ik denk ook 1-1. Doevikas scoort en Memphis toch weer.
Oké.
Voor ons. En,
een mooie ronde voorspelling.
En Ierland waag ik me niet aan. Ik moet even denken of ik nog Ierse spelers ken. Die ken ik niet, dus daar kan ik niet aan beginnen.
Jij zei 1-1, hè? Dan zeg ik 2-2. Dus ik zou niet weten wie dan twee keer moet scoren.
Ze zeggen allemaal gelijkspel.
Gelijkspel.
Ja, het wordt een eigen doelpunt van Griekenland dan.
Ja, en ik zou...
Ja, dat is een optie.
Ik zeg dat Oranje er nog net doorheen zwijnt.
Oké.
En dat we daarna enorm gaan klagen hoe verschrikkelijk het is.
Staat maar ja, het kan ook zijn, weet je, zomer, rusten, even goed bijkomen. Nou ja, rusten, over een paar weken begint het seizoen, het voorseizoen alweer, ja. Dus cool. Maar dat ze dan misschien wel die kopies, mm-hmm. waar je met mm-hmm. toch even herladen. Alright, dit is wel echt kwalificatie. We willen naar het EK, dat ze zich daar beter voor kunnen opladen dan voor Nations League.
En wat wordt de eerste grote kwalificatiewedstrijd? Je hebt toch altijd nog een paar van die spannende... Mag het Nederlands, de Nederlandse club zo en zo meedoen aan de Champions League als de kwalificatiewedstrijd al begin augustus of zo? Wat wordt de eerste grote wedstrijd? Oké, die moeten zich nog...
Dat is voorronde Conference League, hè?
Oh ja, dat wordt wel heel...
PSV heeft ook voorronde Champions League. En Ajax ook.
Vanwege Sevilla. Ja, Sevilla had dus die finale gewonnen. Dus moest Ajax alsnog een voorronde spelen.
Maar PSV verliest ze sowieso altijd. Die,
ja, die voorrondes, ja. Voorrondes, ja.
Maar dat is allemaal augustus, hè?
Maar dan zit ze ook in Europa League.
Ja.
Hé, maar Lotfi, denk je dat ze echt naar Saoedi-Arabië gaat?
Het ziet ernaar uit, ja. Saudi-Arabië is bezig met een opvallend offensief, alsof ze een soort momentum zien nu.
De pif.
En ze proberen nu al die grote spelers die ze kunnen losweken, die proberen ze naar Saudi-Arabië te lokken.
Ja.
Nou, Messi is niet gelukt. En er was een stuk, een opiniestuk in het Parool, waarin zijn move naar Inter Miami. Werd gezien als een soort... overwinning van het liberale Westen. Dus hij maakt
kunnen
een
wij alsjeblieft ophouden? Heb je de contractonderhandelingen?
Ja, daarom,
hij zou een aandeel van de streamingsinkomsten van Apple TV Plus krijgen. Hij kan net als wat Beckham had afgesproken... over een paar jaar 50% aandeel kopen in die club. Hij heeft sponsordeal met Adidas die hem wordt aangeboden. Hij zet zichzelf neer als content creator Messi... die inkomsten krijgt.
Net zoals Zlatan dat ook deed, hè?
Ja.
Maar gisteren verscheen in de New York Times een verhaal over de deal die Messi heeft met Saudi-Arabië. Hè, als sportambassadeur. Dat zijn duizendwekkende cijfers, weet je wel. Het gaat echt over dat hij per jaar in ieder geval 5 dagen daar vakantie moet vieren. Dat moet hij ook fotograferen. Dan moet hij gaan delen op Instagram bijvoorbeeld.
Ze willen niet meer Benzema met die gefotoshopte foto's in...
Nee. Dit worden echte reisjes. En dan wordt gestempeld door de Saoedische... het Saoedische ministerie van toerisme.
Hij moet zijn paspoort laten zien. Zeker. Ik ben hier echt geweest.
Hij moet inderdaad minimaal 10 social media posts wijden aan Saudi-Arabië. Hij moet wat liefdadigheidswerken verrichten. En hij mag geen kritiek uiten op Saudi-Arabië.
Het bewind.
Ja. Het bewind. Dus ik bedoel, de overwinning van het liberale Westen.
Gaat
het
je lekker?
Dat is zo naïef gedacht, inderdaad.
Nee, Messi spreidt gewoon zijn inkomsten, dat is duidelijk. Ja. Die trekt eerst daar de zaak leeg en dan nog eens een keer in Florida.
Ik denk dat dat misschien de reden is waarom ik het gewoon... waarom ik, Messi, geweldig voetballer, misschien een van de beste aller tijden, okay. Maar... dat hij met dit soort inkomsten alsnog belasting ging ontduiken. Nou, ik denk bij mezelf wat voor.
Hij gaat nu naar Florida. De enige staat waar geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Maar, daar heeft hij ook over nagedacht.
Ja, tuurlijk. Weet je, maar dat hij bij Barcelona al met miljoenen die hij verdiende, alsnog probeerde belasting te ontduiken. Dat zegt al heel veel over de karakter van het mannetje.
Maar het is allemaal zo knullig. En die voetballers weten volgens mij zelf ook niet eens waar ze voor tekenen. Ik bedoel, Benzema, die dan nu ook daar zit. En dan een post doet voor Saoedi-Arabië. Van, ik ga heel graag naar... Was het Dubai of Saoedi-Arabië? Volgens mij is het Saoedi-Arabië. Ik ga daar heel graag naartoe. Ja. En nu is het tijd om te delen. Tag 4 mensen met wie je graag op vakantie wil. Ja. En dan kan je winnen. En dan zet hij zijn comments uit. Omdat hij weet dat zo'n commentaar... Die komt, dan zeg je wel, comments met mensen taggen. En dan kan je winnen. Like, gast, waar ben je mee bezig?
Hoe hij zich presenteert als vrome moslim. Weet je, maar ik heb hier altijd willen wonen. Als moslim.
Ik hoor hier thuis.
Ik hoor hier thuis. Weet je, en al die zalvende woorden.
Ik voel allemaal gewoon spinnetjes onder mijn huid kriebelen. Like, ach, Benzema, zeg gewoon niks.
Ik begrijp uit een artikel van jou, Danielle Krivel, omdat het dus niet echt een... een voorbeeld moslim. Zo.
Nee, Benzema is geen vrome moslim.
Absoluut niet. Maar Benzema is wel
elk geloof is de dubbele moraal ingebouwd. Hè? Dus daar moet je niet...
Ja, daar moet je niet lullig af doen. Fair point.
Moslims lijken wat dat betreft veel meer op katholieken dan op andere religieuze stromingen. Maar Benzema is gewoon een hedonistische moslim.
Ja.
Hij is gewoon de jongen van de straat.
Het is een Fransman. Dat gezegd hebbende... ik bedoel, Saudi-Arabië heeft natuurlijk gewoon, los van het geld, proberen ze natuurlijk van Saudi-Arabië een modern land te maken. Hè? Dus een jong land. Het is ook een jong land. Het heeft een voetbalcultuur. Ik bedoel, er is enige misverstand, weet je wel, van ja, zandbak en zo. Heel denigrerend altijd. Maar Saudi-Arabië heeft een voetbaltraditie. Volle stadions. Benzema werd gepresenteerd in een stadion met 60.000 man. En ze willen natuurlijk dat WK organiseren in 2030. En ik vrees dat dat gaat lukken. Al die praatjes bij Qatar, van dit is de laatste keer, gaan we het nooit meer doen. Vergeet het maar. Saudi-Arabië heeft alles in zich om gewoon dat WK te organiseren. En die mensenrechten, het zal allemaal wel.
Voor de meerderheid van de
die verdwijnen in de papierversnipperaar, ja. Tegenstemmen.
En ik wil die praatjes van westerse landen wel zien, weet je wel, van dit was de eerste en de laatste keer.
Dat was na.
Nee.
En ik denk dat iedereen dat ook wel weet. Ja. Er is niemand naïef genoeg om te denken dat dit echt de laatste keer was. We hebben het in India gezien en met China gezien. Mm-hmm. Daar is het falikant mislukt. En Saudi-Arabië kan er hele wijze lessen uittrekken wat ze wel moeten doen en wat ze niet moeten doen. En ze hebben al een goede ingang met Infantino ook en bij de FIFA. Ja. Het gaat echt wel werken. Alleen de vraag is, wat niemand eigenlijk weet, behalve Pif, de mensen achter Pif zelf. Wat is het einddoel?
Dat investeringsfonds.
Ja, wat is het einddoel van de sportswashing van Saudi-Arabië? Mm. Dit gaat wel iets verder dan alleen maar het imago oppoetsen.
Nee, zeker. Ik vraag me af, denk je niet dat ze gewoon met al die spelers die ze naar de Saudische competitie willen halen? Kijk, die Saudische competitie in Azië, is dat een respectabele competitie? Maar ik bedoel, als die Saudische clubs moeten opdraven voor WK voor clubteams en zo, dan vliegen ze er meestal in één keer uit. Denk je dat ze een soort superleague willen creëren wereldwijd met de beste clubs uit alle continenten en dan een soort, weet je wel, wereldwijde Champions League? Is dat misschien het idee?
Je bedoelt als al die clubs, als daar Saoedi's achter zitten? Ja. Dus achter Newcastle en een soort met die clubs.
Dan, ik denk dat ze inderdaad aansluiting bij Europa gaan zoeken. Mm-hmm. Om daar iets mee op te zetten. Maar dat het overkoepelende mondiale idee wel een globale league is.
Is dat misschien het einddoel?
Ik denk het wel. Ja. Dan moet je ook gaan kijken. Kijk, Zuid-Amerika ga je niet meekrijgen. Nee. Dat is een hele andere voetbalcultuur. Ja. MLS is heel erg binnenlands gericht om sport binnen Amerika populair te maken. Die ga je ook niet meekrijgen. Dan heb
Europa
je dus
en Azië.
Europa en Azië.
Misschien Afrika. Ik bedoel, als je kijkt naar die Marokkaanse en Egyptische voetbalclubs.
Nee, laten we even eerlijk zijn. Met een paar goede zakken geld gaan zwaaien.
Maar zijn al die emirs, zijn dat vrienden van elkaar of concurrenten? Want dat kun je ook nog afvragen. Nu lijkt het net of het één groot masterplan is. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat een emir denkt, heeft die eikel een voetbalclub?
Private Investment Fund is dus een verzameling van verschillende sheiks of emirs. Mm-hmm. En de regering die daarin samenwerken ten goede van het oppoetsen van het imago en de waarde eigenlijk van het Saoedische voetbal. Dus het is niet de ene sheik tegen de ander. Precies. Het zijn echt een overkoepelende organisatie waarin zij verbonden zijn. Mm. En dat maakt het zo sterk. Dat is in China mislukt. Dat was club tegen club. Ja. Die werkt niet samen. India hetzelfde. Maar hier zijn ze echt verenigd.
En je zegt dus even om het goed te begrijpen. Dat die wereld, Champions League voor de wereld zit er waarschijnlijk niet in. Maar een Champions League voor Azië, Europa. Dat is het.
En misschien
Noord-Afrika.
Zuid-Afrika moet je gewoon heel veel, Midden- en Zuid-Afrika moet je gewoon heel veel qua infrastructuur nog geld erin zetten. Dat zouden ze ook heel goed kunnen doen. Maar dat zal een langer project zijn. Ja. En als we al kijken naar hoe het hier ging met de Super League in Europa en de ideeën die daarachter zaten, daar kunnen ze gewoon heel makkelijk doorheen fietsen en kleine aanpassingen. Het is gewoon een mogelijkheid.
Ja, het is natuurlijk, de sportwashing is natuurlijk bekend. Ik heb hier nog een dooie liggen, Berlusconi, die ook via AC Milan de hele Italiaanse maatschappij in zijn klauwen kreeg natuurlijk. Hè? Dus dat is natuurlijk niet ondenkbaar. Hè? Poetin heeft natuurlijk ook altijd geprobeerd via sport respectabel te worden en is daar toch vrij ver mee gekomen.
De Saudische kroonprins hoeft dat natuurlijk niet te doen. Hè? Die zit er al en die hoeft alleen maar zijn positie te verstevigen. Hij heeft gewoon door, het is een voetbalgek land. Zijn macht consolideert hij niet in de moskee, maar in het voetbalstadion.
Ja.
Dat heeft hij door. Dus, er is geen geldplafond hoog genoeg.
Dus ook brood en spelen.
Het is brood en circus, inderdaad.
Ja, maar ook ambitieus. Hè. Dus het gaat niet alleen maar over Saudi-Arabië, maar het is over een groter gebied.
Het gaat niet alleen over het zoethouden van de eigen bevolking.
Nee, hij heeft geopolitiek. Het is echt heel ambitieus. En ik zie het wel voor me.
Wat ook een belangrijk verschil is met beeld van, als we kijken naar de Super League in Europa, in Saudi-Arabië wordt er ook heel erg gewerkt aan het toegankelijk houden voor alle lagen van de samenleving. Dat het wel echt een verschil is met Qatar bijvoorbeeld, waar eigenlijk alleen de rijken naar de stadions konden. En in Saudi-Arabië doen ze echt hun best dat iedereen de kans heeft om naar zo'n stadion te gaan, hoeveel geld je ook hebt. En dat is al een wezenlijk verschil, waardoor ik dus echt wel denk dat deze aanpak kan slagen en zeg maar heel snel kan uitbreiden.
Ja. Ja. En dat zag je ook al bij de supercups, hè, van Spanje en Italië, die werden gehouden daar in Jeddah, in Riyadh. Kijk, die infrastructuur daar, ja, je kan dat wel, toen was, met Qatar was het ook zo, is gewoon geweldig, weet je wel. Als het gaat om vervoer, als het gaat over
airco's.
De duurzaamheid.
Ik bedoel,
ik zal even de Calvinistische azijnpisser zijn, dan moeten ze natuurlijk niet opnieuw een columnist een stukjes hakken. Ik bedoel, het kan wel ook misgaan, dit soort, niet alles is sport. Toch,
maar de sport wordt juist gebruikt om dat,
te verdoezelen,
af te schermen.
Ja, nee, ik begrijp dat het idee is. Ja. Alleen ja, nou goed, dan is natuurlijk de vraag hoeveel kan je afschermen? Hoe slecht kun je gedragen?
Ik denk dat je, als je een zeg maar geld zonder plafond hebt, kan je heel veel afschermen. En zeker als je kijkt hoe de UEFA en FIFA, de twee grootste organisaties toch wel.
Mm-hmm. Hoe die opereren.
Ja, hoe die opereren en gaan waar geld is. Want geld is macht binnen die organisaties. Dus Saudi-Arabië heeft op dit moment macht. En ik denk dat heel veel voetbalschrijvers, voornamelijk in Engeland dan nu, omdat voor hun komt natuurlijk heel dichtbij.
Ja.
Met alle clubs die worden overgenomen. Manchester United wordt nu ook weer
in verband gebracht met
Saudi-Arabië, met inderdaad.
Geld, ja.
Dus zij focussen heel erg over op die geldstromen. En hebben vervolgens niet genoeg kennis als voetbalschrijvers om ook te snappen wat die geldstromen inhouden. En daardoor wordt er ook wel iets van.
Simon Cooper is toch wel redelijk.
Simon Cooper is een uitzondering daarin. Maar zeg maar de gemiddelde Guardian, Daily Mail, Telegraph.
Ze blijven maar in die groef, hè, van mensenrechten.
Precies.
En dat is, natuurlijk is dat belangrijk, weet je wel? Dat is een goede reflex.
Ja, maar dan mis je.
Maar dan mis je het grotere plaatje. Ja, zeker. En ik heb het ook bij mij op de redactie ook gezegd van, ga eens een keer naar Riyadh toe, weet je wel? En dan gewoon de sfeer proeven in zo'n stadion. Wat gebeurt er eigenlijk, weet je wel?
Heb je dat wel eens gedaan?
Riyadh bezocht? Ja? Nee. Nog niet.
Nee.
ik heb daar ook best wel. Voelt niet goed, zeg maar. Maar het moet wel, journalistiek moet dat wel gebeuren. Ik bedoel, je moet daar gewoon naartoe gaan om te proeven, om te weten wat daar nou gebeurt, weet je wel? Dat is natuurlijk, dat is ook een journalistieke reflex. Wat voor jonge lui zit daar op in dat stadion? Ik heb dat een keer gedropt van het stadion als een moderne moskee. Ja, dat is een verhaal, weet je wel?
Zeker.
Wat gebeurt daar? Wie zit daar op het stadion en in die business class en zo en.
Hartgras gaat gewoon keihard NRC scoopen op dat gebied. Mm-hmm. Henk heeft vast al iemand onderweg.
Ja.
Zullen we het merken.
Lotte, je krijgt zo meteen een ticket in de mail.
Ja.
Want die kan er lekker meelullen.
Ik ben wel heel erg benieuwd, weet je wel. Want,
maar dat is hetzelfde. Kijk, brood in circus, dat idee. Ja. Ik ben Latijn is zo slecht, maar dat idee dat.
Panem et circensem. Dus de accusatief is.
Precies.
Voor de liefhebber.
Dat wordt vaak in dystopische fictie gebruikt als iets negatiefs. Maar hoe de Romeinen het gebruikten om heel lang hun rijk in stand te houden, heeft ook zeer positieve kanten. En er waren niet alleen maar ongelukkige burgers in het Romeinse Rijk.
Een soort Pax Arabica.
Precies.
Ja. Nee, ja.
Dus, en die kant moeten ze dus ook belichten. En misschien is dat net iets te filosofisch daarin. Maar hoe ervaren die mensen dat zelf, die omslag die er is, maar ook de mogelijkheden die het heeft. En tegelijkertijd die schaduwzijde. En nu zijn we zo op één ding gericht, ook met golf, wat nu een
voordat je over golf begint, heb jij niet ook het idee dat er speelt iets mee onder dus die auteurs, die Britse Guardian auteurs, maar ook mensen in mijn omgeving, van die wat ouder zijn, die zijn boven de 50, die bij van ze pakken ons spelletje af.
Ik ervaar dat sentiment ook heel erg, want ik wil dit ook niet hardop zeggen, want ik wil dat niet aanmaken. Maar ik vind het wel een beetje gevaarlijk. Want wat gaat er gebeuren omdat je niet weet welke kant je op gaat? Maar je kijkt ook vanuit een westerse blik daar naartoe. Voor mij is het niet helemaal volledig te begrijpen wat daar gaande is. Daarom wat Lotfi zegt, dat is ook zo goed. Je moet daarheen gaan en met mensen spreken die daar zijn. En je perspectief wisselen. Want anders ben je jezelf alleen maar angst aan het aanjagen. Want ja, het heeft inderdaad de potentie om helemaal verkeerd af te lopen. En dan wordt het voetbal gegijzeld door het grote geld, wat het nu eigenlijk ook al wordt. Maar dit is het grote Midden-Oosten geld, dus nog enger dan westers geld, om het maar zo te zeggen.
Ik het grappig aan jezelf, want ik erger me heel erg aan op een gebied waar ik een en ander van af weet. In de beeldende kunst gaat het over het verkopen van Rembrandts. En dan is het grote argument voor het Rijksmuseum 180 miljoen belastingcenten uitgegeven. anders doen die Shaqs het.
Ja.
Anders kopen die Shaqs als
Rembrandt.
Ik zeg, laat die mensen ook naar Rembrandt kijken. Zo niet zo erg. Ja. Wat is precies
het zijn toch de tweede rangs Rembrandten die nu nog op de markt komen.
Ja, precies. Dus doe me lekker naar Saudi-Arabië.
Het is ook zo'n historische misvatting dat voetbal is van de mens, maar wel de mensen uit Europa. Like, nee, voetbal is van alle mensen over de hele wereld. Kijk, het eerste WK waar Azië en Afrika niet eens mee mochten doen. Hoe lang heeft dat geduurd voor dat continent erbij was gehaald? Omdat we zo'n eurocentrische blik hebben op ons spel. Maar er zijn ook daarom, andere continenten.
En daarom was het WK in Qatar was het een heel geslaagd WK. En dat konden Europeanen heel moeilijk toegeven.
Ja, maar dat heeft natuurlijk ook weer die lelijke kant. Als je dan nu kijkt, is er niks veranderd qua mensenrechten en qua arbeidsethos.
Nee,
dat
misschien een heel klein beetje, maar goed, ga door.
Ja. En die dingen zijn
dus entertainmentwaarde en de, laten we zeggen, wat het betekende voor de rest van de wereld. Sportief gezien was het gewoon een geslaagd WK. En dat kunnen ze
jongens, die 10 minuten dat Duitsland en Spanje allebei waren uitgeschakeld, dat was denk ik het mooiste 10 minuten van het hele WK.
Daarom, weet je wel. Dus je kan niet zeggen dat de entertainmentwaarde of de sportieve waarde daalt wanneer de Arabieren, laten we zeggen,
het zeggen hebben. Je moet dus beide kanten van het verhaal belichten. En ik heb het idee dat we nu alleen maar de schaduwzijde aan het belichten zijn, omdat het anders niet past in ons westerse perspectief. Maar er zit ook een hele andere kant aan. En mensen als een Simon Cooper, die natuurlijk wel die financiële kennis heeft en weet, letterlijk weet wat een investment fund doet, wat al gewoon de basis is. Ja. Die zouden daar wel een bredere blik over kunnen werpen. Ja, en nu wordt het vanuit één kant steeds gedaan.
En bovendien is het zo dat corruptie en voetbal, dat is altijd een heel goed huwelijk geweest. Dat
exactly. Dat
jij had nog een dode liggen.
Ja, maar jij hebt even de Renze de Vries. En weet je wat? Ja, gewoon Ajax.
Varkensboer.
Je zit Ajax fans. Even voor jullie. Ja. Dat is het één spoor van ellende met Harmsen destijds. En allerlei
het voelt gewoon alsof we nu
zakken
we zijn voetbal aan het gatekeepen.
Ja.
Voor de rest van de wereld.
En Frans heeft het punt, we doen een beetje alsof bij ons Amnesty International die clubs...
Exactly.
Ja. Maar ook over de vrijheid van meningsuiting. Hè. Dan heb je Messi, gaat gelukkig niet naar Zandbak. En gaat hij gelukkig naar pretpark Florida. Ja. Waar Mickey Mouse inmiddels van pedofilie beschuldigd wordt. Dat is ook niet mis daar. Hè. Wat daar allemaal mis is.
Disneyland run by nazi's.
Ja. Dat was ook mijn bezwaar tegen het WK, aankomende WK in Amerika. Guantanamo Bay is nog open. Ik bedoel, als we het over mensenrechten hebben, kom op. Weet je.
Nee, zeker.
Laten we dan consequent zijn. Kijk, en dat is wat mij...
Al die wetten tegen LHBTI-mensen in Amerika en alle boeken die weg moeten en abortus. Like, het is gewoon letterlijk de handmaid still. Maar dat is oké. Okay.
Op federaal niveau, op staatsniveau.
Maar dat is oké, okay, want het is het Westen. Ja. Het is het Westen, dus dan is het oké. Okay.
Zwarte jonge Amerikanen die vermoord worden, weet je, door de politie. Bedoel, Qatar valt dan nog best wel mee, weet je. Want ik van, ja, nee, come on. Laten we consequent zijn.
We moeten echt, ja. Oh ja, en Berlusconi schuif ik door naar volgend seizoen. Oh. ik wou nog wel voor de liefhebbers een kunstwerk aanbevelen waar Berlusconi is afgebeeld. Het is een Saatchi-kunst, daar ben ik normaal niet zo'n fan van. Het is Saatchi en Saatchi-kunst, weet je wel. Die groot geld, het zijn een beetje goedkoop conceptuele dingen. Maar dit is een heel mooi kunstwerk van twee Italiaanse kunstenaars die een glazen kist hebben gemaakt waar je Berlusconi ziet met zijn broek opengeshort, een hand erin, andere hand aan een seksblaadje waar ik de aard niet helemaal van heb kunnen achterhalen. Maar ik denk dat ze niet ouder dan 15 waren. En Mickey Mouse schoenen aan.
Mickey Mouse schoenen.
En als een pak, weet je wel. En met hoofd op een gouden kussentje. Echt een fantastisch kunstwerk waar de man letterlijk de voeten uit...
Allemaal direct googlen. Heb je de naam van de kunstenaar?
Bellen, die kan je toch delen?
Op Saatchi vinden we het.
Ja,
op Twitter, Instagram en everything.
Klinkt geweldig.
Daar heb ik hem. Ja, ik heb aantekening gemaakt, want ik was dagvoorzitter. Carullo en Otto Cento.
Geweldig.
800, gekke naam. Nou, dus het zal pseudoniem zijn. Maar in ieder geval, dat zegt alles. Dat zegt meer dan woorden. En verder wil ik er ook niet veel meer over kwijt, die Berlusconi. Oh ja, nog één ding. Ik ben zelf ooit in het Italiaans vertaald, een boek van mij. Is bij Frasinelli verschenen, was onderdeel van het concern van Berlusconi. Heel slecht verkocht. Het is me slechts. Ik had een schaduwkind, dat werd toen vertaald. Best wel in het buitenland ook wel succes mee gehad. Maar in Italië geen enkele recensie. Ik had het idee dat een soort witwasoperatie was. Dat het boek... Dat ze alleen één exemplaar voor mij hebben geproduceerd en mij in de waan hebben gelaten.
Potentiële concurrent wegkopen en op de bank zetten.
Of dat hij dat andere niet kon hebben. Ja. Dat zal het zijn. Dat ik anders in Italië niet meer over straat kon wegens populariteit. Maar. Maar goed, dat was mijn persoonlijke bijdrage aan de grote schurk. De koning van de week, zegt Pelle heel terecht.
Ja, dat
wel eens koning kan niet
worden. Rondvraag. Koning van de week.
Dat is Modric natuurlijk.
Ja, jij het Modric.
Ja, natuurlijk.
Ja. Ja, nu het zegt, denk ik, had ik helemaal niet aan gedacht. Ik dacht aan die Marco. Want het is niet alleen maar dat die Nederlanders slecht waren. Die vent had er gewoon lol in. Die was overal. En ik heb even zijn carrière gekeken. Het is een hele matige carrière. Die was dit jaar doorgebroken bij Inter. Het verhuurd daarvoor. En, kijk een beetje naar Danielle, want ik ga ervan uit dat jij er veel meer van weet. Ik hoop dat jij het overneemt. Zeg, ja, Di Marco.
Ik heb ook een Italiaan, maar niet Di Marco.
Okay, dan gaan we door naar jouw Italiaan.
Federico Chiesa. Ik weet je nog in Rusland en niet hebben Juve, was hij 20. Hij was echt het talent van Italië. Ja. Geweldige techniek, zo snel, goed schot, heerlijke speler. Mooie karakteristieke neus. Ik vind het echt heel fijn manager en vet veel blessureleed gehad de afgelopen 6 jaar. Eigenlijk de afgelopen 2 jaar, om het even kort te nemen, heeft hij denk ik 3 maanden gespeeld. Hij is geblesseerd geraakt, te vroeg weer teruggebracht, weer geblesseerd, 9 maanden eruit. En dan... Nu is hij er gewoon weer. Hij stond weer op tegen Nederland. En ik dacht, ja.
Anders dan Di Marco heeft een heel blij hoofd. Dus ik ga mee met Chiesa.
Ja.
Nee, ik ga ook wel voor een Kroaat. Ik vond ook... Die Perisic, was ik vroeger nooit gespeeld van. Maar ik vond hem zo geweldig spelen.
Ziet ook zijn persoonlijkheid doorkomen in hoe hij speelt. En zeg maar de kleine dingetjes dat met een bal die over de zijlijn gaat. Zeg maar. Ja. Het lijkt me echt een leuke gast om een biertje mee te doen.
Ik vond het echt van genoten. En van Modric sowieso, dat is natuurlijk... Hij was niet... Tegen Nederland was hij wel superieur, maar...
Ja, gisteren was...
Hij was gewoon moe.
Maar, ja, hij was moe.
En hij is 37.
Ja. Ik vond Brozovic ook al goed.
Brozovic.
Ik ga met Perisic mee, trouwens.
We gaan met Perisic.
Perisic.
Ja.
Ja.
Ja, iemand die ook gewoon echt gewoon over de lijn loopt.
Ja.
Ja,
ja ik sta hier. Dus, Hey, boy.
Doen we.
Top.
Ja.
Tot volgend jaar dan?
Ja, tot volgend...
volgend seizoen.
Seizoen, hè? Wanneer beginnen we? Ergens in augustus. Wij ook een beetje oefenwedstrijdjes. Oké, fijne vakantie iedereen.
Ja, absoluut.
Henk is al trouwens al weg, moet ik even zeggen. Ik kreeg vakantieberichten van Henk Spaan. Die zit...
In Frankrijk?
Richting Bretagne. Hij had wel heel slecht gegeten. Bevroren tonijn die niet goed ontdooid was. Daar heb ik hem nog aangeraden. Ik zei de UNESCO heeft toch de Franse keuken waarschijnlijk wel tot erfgoed uitgeroepen. Ik denk, sleep die kok naar Den Haag en laat hem
internationaal strappen.
Maar Henk denkt er nog over na.
Ja, voor mij is het hier ook prima vertoeven. Ik zie op de iPhone Weer app alleen maar zon.
We hoeven niet naar Saudi-Arabië.
Nee, en zelfs niet naar Bretagne.
Maar
daar staat Henk tussen, waarschijnlijk in de zwembroek tussen voor de kijkers, luisteraars.
Oh, ja.
Tot volgende keer. Yes, there used to be a ballpark right here. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.